Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kiosk heeft altijd de beste leesdeals voor een voordelig abonnement. Kijk op kiosk.nl/deal.
Mijn naam is Alma Matthijssen. Ik ben schrijver. En een aantal maanden geleden heb ik een zeiltocht gemaakt over de Atlantische Oceaan. Heel mijn leven lang wilde ik eigenlijk al dicht zijn bij de zee. Maar dat mislukt altijd. Ik hou echt heel veel van de zee. Ik hou van haar golven en hoe ze zich uitrollen en alle dieren die zich erin bevinden. En op een gegeven moment ontmoette ik een schipper en die vertelde dat hij met een zeilend vrachtschip de Atlantische Oceaan wilde oversteken. En ik wilde daar alles van weten, waarom hij dat wilde doen en hoe. En toen ik hem helemaal had uitgehoord, toen vroeg ik of ik met hem mee mocht. En toen zei hij, ja hoor. En zo begon dit verhaal. In een kleine haven van Amsterdam ligt een zeilschip dat wil concurreren met de immens vervuilende containervervoer op zee. Jaarlijks stoot de hele scheepvaartsector 1 miljard ton CO2 uit, ongeveer evenveel als de luchtvaart, elk zo'n 3% van de totale CO2-uitstoot. Toch blijft het zeevrachtverkeer vaak buiten schot als het over de klimaatcrisis gaat. Het gebeurt ver van ons vandaan. De uitstoot van de zware stookolie die scheepsmotoren gebruiken, ademen we niet direct in. Maar er zijn mensen die zich verzetten tegen het reguliere vrachtvervoer over zee. Overal ter wereld duiken dan ook vrachtzeilschepen op die willen laten zien dat de zeevaart anders kan. Iemand die dat probeert is de Nederlander Huib Koel. Een potige man met een groot hart. Hij bouwde een sleepschip uit 1957 om tot een zeilboot. De Idemin. Met andere wereldverbeteraars wil hij de Atlantische Oceaan oversteken om aan de overkant koffiebonen, cacao en rum op te halen. Producten die in Nederland niet te verbouwen zijn. Aan het begin van afgelopen winter zou de Idemin voor het eerst vertrekken. De reis zou gaan van de NDSM-werf in Amsterdam-Noord naar Suriname, Guadeloupe, de Dominicaanse Republiek en Colombia. Ze verwachten ergens in april terug te keren. Ik hoorde over dit bijzondere plan en vroeg meteen of ik mee mocht. 10 jaar geleden had ik de oversteek gemaakt met een zeilboot. En nog nooit eerder zag ik zoveel schoonheid in 17 dagen. Maar de Atlantische Oceaan is ongekend warm en verzuurd in rap tempo door opname van CO2 uit de atmosfeer. Het KNMI schetst een alarmerend beeld in een serie klimaatberichten. Ik wilde op bezoek bij de koortsige zee om met eigen ogen te zien hoe het met hem gaat. Mijn nieuwe boek was bijna afgerond. Het laatste beetje kon ik ook aan boord van het schip doen. De overtocht zou 3 weken duren. Dat paste precies. En ik verheugde me erop een groep mensen te volgen die net als ik houden van de zee. Dag 1. In de haven van Porto Santo, een klein Portugees eiland voor de kust van Marokko, ligt de Idemin. De 2-mast schooner is kleiner dan ik dacht. Er is geen loopplank, het schip duint weg van de kade wanneer ik de eerste stap zet. Onwennig grijp ik me vast aan een touw en laat mezelf voorzichtig zakken. Op het dek staat Huib, de eigenaar. Welkom! Hij steekt zijn armen uit. In 1 hand heeft hij een kwast waar knalgele verf vanaf druipt. Hij schildert over roestige plekken. Met een grote lach vertelt hij dat we niet douchen aan boord. We moeten zuinig zijn met water. Zuinigheid is geboden, omdat de tocht misschien langer gaat duren dan voorzien. In de Golf van Biscayen ging de motor stuk. Hij kon daar niet gerepareerd worden. Dat betekende het voorlopige einde van de motor, maar niet van de tocht. De crew twijfelde geen seconde. Ze zouden doorgaan. Met alleen de kracht van de wind de Atlantische Oceaan oversteken, was het echte werk. Zeilschepen hebben normaal een motor om in en uit de havens te varen en om weg te komen uit al te langdurige windstiltes. Ik maak me zorgen over de kapotte motor, maar weet ook dat de passaatwinden ons kunnen voortstuwen. Het zal hooguit een paar dagen langer duren. Het eerste wat ik doe is de kamer bekijken waarin ik de komende 3 weken zal verblijven. 5 vierkante meter voor 3 personen. Bedden zo vlak boven elkaar dat je niet rechtop kunt zitten. Als ik naar de smalle matrassen kijk, slaat de benauwdheid me toe. Ik deel de kamer met Malou en Anna, 2 Nederlandse vrouwen. Malou is een chocolademaker uit Amsterdam. Ze wil mee om haar eigen cacaobonen te halen in de Dominicaanse Republiek. Anna heeft net de molen opgegeven die ze 19 jaar beheerde. Ze zoekt een nieuwe invulling voor haar leven. Er is 1 stel aan boord, Lucy en Cammy. 2 Franse vrouwen van rond de 30. De meeste weten hoe ze met een tjalk over de binnenwateren moeten zeilen. Sommigen hebben meer ervaring. Zoals de kapitein, François. Een stugge Fransman met een indrukwekkende snor. Hij heeft de oversteek al meer dan 20 keer gemaakt. Hij rookt constant check en stoot zich overal aan. Hij bloedt vaker wel dan niet. Dag 2. Gisteren mochten we nog niet uitvaren. Volgens de Portugese vissers was de wind niet gunstig genoeg om ons uit de haven te slepen. Pas laat in de middag is het zover. Iedereen aan boord is bezig. Zeilen worden klaargemaakt om gehezen te worden. De matrozen staan paraat. De kapitein maant de vissers dat het tijd is om ons weg te trekken. Ik weet niet waarom ik omhoog kijk. De lucht is strak blauw. In mijn ooghoek beweegt iets, razendsnel naar beneden. Nog voor ik kan nadenken over wat het is, spring ik opzij. De giek van het voorste stagzeil valt vlak langs me. Een matroos ziet het, hij schudt zijn hoofd in ongeloof. Ik bevat nog niet dat ik bijna door een 80 kilo zware giek ben geraakt. We zijn nog geen 15 minuten op zee. Het land kan ik haast nog aanraken en ik beef van angst. Een van de vrijwilligers biedt zijn excuses aan. Dag 3. Vanochtend zag ik een zonsopkomst die zo uitbundig was dat ik twijfelde of ze niet was aangedikt met AI. Sommige delen van de lucht waren vuurrood, andere zo helder turquoise dat ik mijn ogen moest toeknijpen. Het water zag eruit als een vlies, waaronder zich een hele waterwereld had verstopt. Lucy laat zien hoe ik een vislijn moet uitzetten. Aan een roestige haak rijgt ze felgekleurd aas van rubber. Ze is nog geen 2 minuten weg of ik voel iets bewegen. Sinds Amsterdam was er nog niks gevangen. Het is waarschijnlijk zeewier, zegt Huip in ongeloof. Maar ik blijf trekken. Iets glibbert onder het wateroppervlak. Een staart spettert omhoog. Een grote vis spartelt aan mijn haak. Het dier heeft helblauwe ogen en kijkt me razend aan. Zijn lijf is lang als een aal en pikzwart. Zijn ogen geven licht. Uit zijn bek steken puntige tandjes. Ik wil al loslaten als de kapitein komt aangerend met een net. Die avond schuiven we aan tafel. We hebben een zwarte degenvis gevangen. Het vlees is doorbakken, toch klopt er iets niet. Het heeft de structuur van rauwe kip. Veel graten zijn aan elkaar gekluwd, omhuld door een soort gel die niet wilde wegsmelten in de pan. Dit is fantastisch, onze zelfgevangen vis, zegt Huip. Ik doe mijn best om mee te gaan in zijn enthousiasme. Maar de vis eten doe ik niet. Dag 4. De misselijkheid begint. Zeeziekte. De kapitein legt uit. Het brein denkt dat het vergiftigd wordt. Daarom stuurt het signalen om alles uit de maag te kieperen. Het duurt een paar dagen voor je hersenen en je evenwichtsorgaan goed met elkaar communiceren. De kapitein zegt dat ik een banaan moet eten. Die smaakt hetzelfde wanneer die er weer uitkomt. Dag 5. Elke bemanning van een zeilschip dat langere tochten maakt, hanteert een wachtsysteem. Er moet immers ook 's nachts worden gezeild. Op de oceaan is het onmogelijk voor anker te gaan. Om de 4 tot 6 uur wordt er gewisseld. Het heet de Zweedse wacht en ik snap er weinig van. De eerste dag heb ik 3 wachten, de volgende dag 2 en zo herhaalt het zich. Mijn lichaam krijgt nooit de kans om aan een vast ritme te wennen. Ik slaap op zijn langst 4 uur achter elkaar. In een verloren uur probeer ik mezelf te wassen. In de schemering loop ik met een emmer vol zeewater en een flesje douchegel naar de voorsteven. Ik probeer mezelf zo te positioneren dat niemand me naakt ziet. Al maakt dat me inmiddels ook weinig meer uit. Alle privacy die ik thuis gewend ben, heb ik al opgegeven. Als ik me heb afgedroogd, plakt mijn huid van het opgedroogde zeewater. Het schip vergt onderhoud. Het slijt weg terwijl we er naar kijken. Zout water en wind doen alles roesten en drogen het hout uit. We moeten constant schuren en verven. Dag 6. Er is internet aan boord. Bovenop het dek ligt een grote witte schijf die bestand is tegen extreem weer. Alleen de eigenaar, de kapitein en de stuurman hebben het wachtwoord van de wifi. Die gebruiken ze om weerkaarten te bekijken en om routes uit te stippelen. De rest van de crew heeft geen contact met de buitenwereld. Soms mag ik het gebruiken om te mailen met mijn redacteur, als ik een nieuwe versie van mijn manuscript moet inleveren. Stiekem stuur ik dan ook een mail aan mijn moeder, om te laten weten dat we nog steeds de goede kant uitvaren. Al durf ik niet te zeggen dat we geen vaart maken. Dag 7. De wind is gaan liggen. Ik probeer aan de stuurman te ontfutselen hoe lang hij denkt dat deze reis gaat duren. We gaan trager dan verwacht. Als ik weet hoeveel dagen we moeten varen, kan ik het beter volhouden. Het gaat sowieso langer duren dan de 3 weken waar ik van uitging. Het maakt niet uit hoe ik het vraag, er volgt nooit een antwoord. Soms klinkt er alleen een brommend geluid. Zeelieden weten dat een tocht als deze niet valt te voorspellen. Toch vind ik een manier om erachter te komen. De helft van de crew rookt. Ik hoef alleen maar te vragen hoeveel pakken shag ze mee hebben en hoeveel ze per dag roken. De stuurman rookt 3 pakken shag per week. Hij heeft er 15 mee. Dag 12. De kapitein vertelt dat zeelieden als eerste opmerkten dat de passaatwinden aan het verdwijnen zijn. De komende jaren zal het alleen maar erger worden. De winden ontstaan op de Azoren. Wanneer het hoge drukgebied daar zwak is, geldt dat ook voor de passaat. Minder wind zorgt voor warmer zeewater, omdat de warmere bovenlaag niet mengt met de koudere onderlaag. Dat heeft ironisch genoeg weer invloed op de wind zelf. Alles op zee hangt met elkaar samen. En een warme oceaan neemt minder CO2 op. De kapitein draait aan zijn snoer. De Idemin is als een kolibrie, zegt hij. Als het bos in de fik staat, proberen die het te doven door water in hun snavel te nemen en het over de vlammen te spugen. Het helpt niets, maar ze doen het toch. Dag 12,5. Langzaam ben ik mijn geest aan het verliezen. Er is zo weinig wind dat we bijna geen zeilhandelingen hoeven te verrichten. Ik neem me voor om iedere nacht tijdens de wacht te schrijven, om mezelf lenig te houden. Niets te verleren en om de dodelijke uren van de wacht iets draaglijker te maken. Ik bedenk verhalen vanuit de spullen om me heen. Soms is het eenzaam op het schip. Dan wil ik dat alles leeft. Van de handdoek in de kombuis die te lang wordt gebruikt en hard wordt in de hoeken, tot de peer die zo zacht is geworden dat die bijna door het net zakt. Ik dwing mezelf om vanuit de mandarijn te schrijven. Mijn vliezen zijn nog sappig. Al weet ik ook wel dat dat niet voor eeuwig duurt. Ik schrijf 2000 woorden over de laatste mandarijn in het net en begin me af te vragen of dit is hoe gekte eruit ziet. Het is nog steeds nacht. Dag 14. Er ligt een bootje aan de horizon. De kapitein haalt de verrekijker. Het is een gammel houten schuitje dat in vrolijke kleuren is geschilderd. Iedereen weet meteen wat het is. We zijn niet ver van Senegal. Onze positie ligt precies op de route die vluchtelingen nemen om de Canarische eilanden te bereiken. We vrezen iets verschrikkelijks aan te treffen. De kapitein stuurt ons richting het bootje. Job klimt in de mast om beter te kunnen zien waar we op afkoersen. We zien geen mensen, ook niet met de verrekijker. Na 2 weken op zee zonder voldoende eten en drinken zit je niet meer rechtop. zegt Huip. Het bootje wordt langzaam groter. Dan krijgen we contact met de kustwacht. De mensen zijn gisteren gered. Het bootje is achtergelaten. Dag 15. Rond ons schip hangt een stofwolk. Alles wat ik aanraak is stoffig. De touwen en de zeilen zijn oranje. Als ik op het achterdek ga zitten, blijft zand aan mijn benen plakken. Soms knarst het zelfs tussen mijn tanden. Sahara-zand heeft honderden kilometers gereisd en steekt samen met ons de oceaan over. Zonsondergangen en zonsopkomsten zijn onzichtbaar geworden. Iedere dag begint op dezelfde wazige manier. Dag 18. We zien een gigantisch containerschip aan de horizon, zeker 400 meter lang. Het ziet eruit als een vierkant land dat stabiel langs ons beweegt, zonder beïnvloed te worden door de deining. Wanneer de cargo van de Idemin in zo'n containerschip zou worden gezet, levert dat minder uitstoot op dan we nu produceren. Ik kijk met grote ogen naar Lucy. Ja, vervolgt ze, omdat die schepen zo gigantisch zijn. Voor een schip van die grootte is wat wij vervoeren een minuscule toevoeging. De grootste vrachtschepen vervoeren zo'n 22.000 containers per keer. In de buik van de Idemin past slechts de inhoud van 2,5 container. Wat doen we hier dan in hemelsnaam, vraag ik. De mentaliteit van de mens moet veranderen. Dat is de enige oplossing. We moeten minder willen, zegt Lucy. Door de schepen steeds groter te maken, krimpt de hoeveelheid emissie per product, maar neemt de algehele vervuiling juist toe. Ik voel me bedot. We zijn overgeleverd aan de grillen van de zeevracht en de uitblijvende regulering ervan door overheden overal ter wereld. Individueel verzet heeft amper zin. Dag 21. Vandaag zijn we precies 3 weken aan boord. Ik had gedacht dat we Suriname nu al bijna konden zien. Dit is de klimaatcrisis, zegt Huip. We zitten er middenin. De passaatwinden zijn dood, zegt de kapitein, die inmiddels ook chagrijnig is geworden van de uitblijvende wind. Hoe komen we dan verder, vraag ik, terwijl ik mijn best doe om mijn paniek te verbergen. Het is net als de Alpen. Er is nog wel sneeuw, maar je moet beter zoeken, zegt de kapitein. Mijn gemoed hangt rond mijn enkels. Deze reis gaat misschien wel 2 keer zo lang duren als ik dacht. Er staan in mijn agenda verschillende optredens in Nederland die akelig dichtbij komen. Over een paar dagen is er een avond in de Schouwburg van Den Haag, waarop liefhebbers van het werk van Remco Kampert de dichter eren. Het ziet er naar uit dat ik die moet afzeggen. Dag 23. Anna wekt ons. We hebben het groot zeil gescheurd. Er zit een gat van 5 meter in. Het lukt me niet meer om mezelf te bedaren. Ik wil aan land. Het maakt me niet meer uit of we Suriname halen. Ik wil gewoon ergens aan land, zodat ik terug naar huis kan, waar alles lief en saai is. Dag 24. Iemand zegt, toen ik naar bed ging, hoorde ik dolfijnen. En ik ben zo chagrijnig en moordlustig dat ik alleen maar kan denken, toen ik naar bed ging, hoorde ik dat jij eindelijk je bek hield. Dag 25. In de slaapkamer breek ik in tweeën. Ik ben te moe. Het slaapgebrek tart me. Ik kan mijn gedachten niet meer stroomlijnen. Ik kan me nergens ontspannen. Ik voel me inmiddels geen kolibri meer, maar een parkiet die een kolenmijn in wordt gestuurd. En alles wat ik zie is een ramp die op de mensheid afdendert, terwijl niemand ziet waar die zich aan het voltrekken is. En dat is hier midden op zee. Malou kijkt me aan. Ze probeert me op te vangen met haar ogen, maar mijn blik ligt op de vloer. Dag 28. Vanochtend werd ik huilend wakker. Het gaat niet meer. Ik wil net zo zijn als de anderen en kunnen accepteren dat we geen controle hebben. Dat het onduidelijk is wanneer we aankomen. Dat het nog een paar weken kan duren. De mensen aan boord zijn gehard. Ik voel me een slappeling die maar weinig aan kan. Met al die gedachten til ik mezelf uit bed naar het ontbijt. Vlak voor de kombuis lukt het me niet om door te lopen. Ik bevries. Water klotst tegen mijn laarzen aan. Mijn laatste schone sokken raken doorweekt. Ik zal moeten zeggen dat het niet meer gaat. een matroos, stampt langs me heen. Iedereen laat elkaar gekmakend met rust. Ik duw mezelf de kombuis in. Slechte nacht? Vraagt Huip. Mijn vingers grijpen naar het houten paneeltje op tafel dat alle potjes op zijn plaats moet houden. Ik duw mijn nagels erin om iets van houvast te krijgen. Dit gaat niet meer, breng ik uit. Jij gaat eerst goed slapen, zegt Huip. Hij haalt me uit het wachtsysteem zodat ik de hele nacht kan rusten. Omdat hij aanvoelt dat ik bijna geloof dat we nooit meer aankomen. Dat ik voor eeuwig op meters hoge golven zal ronddobberen. Dag 31. We kunnen veel meer aan dan we denken, zegt Anna. De verbeterheid in haar ogen doet me goed. Ze meent dit met alles wat ze in zich heeft. En blijf om je heen kijken. Ze heeft gelijk. Ik ben vergeten om de zee te observeren. Dat was juist waar ik zo van hou, waarom ik mee wilde. Ik graai naar het laatste boek dat ik nog niet gelezen heb. De Zee, van Rachel Carson. Een prachtig boek van een marinebioloog uit 1951. Ik lees dat de branding op de Nederlandse kust wordt gevormd door golven die zijn ontstaan op het midden van de Atlantische Oceaan. Ik wil mijn vinger in het water steken. Op die manier sta ik toch in contact met de mensen die ik mis. Dag 35. Huip kookt met zeewater. We moeten steeds zuiniger doen. Hij kookt pasta in zeewater. We eten zeewatersoep. En ook het deeg van de broden wordt gekneed met water uit de zee. Dag 36. Ik word goed in sturen. Ik weet wat het is om een 38 meter lang zeilschip op koers te krijgen en precies op het juiste moment het roer naar bakboord te gooien om een golf van de goede kant op te vangen. Dag 38. Ik haal uit de tas van een ander een bundel van de Poolse dichter Wislana Szymborska. Ik lees een gedicht over een zeekomkommer die zichzelf in tweeën kan splitsen bij gevaar. Zoals om bijna alles op dit schip moet ik ook hierom huilen. Ineens zie ik voor me dat ik mezelf in tweeën zal moeten splitsen. Dag 41. Een smalle streep kronkelt aan de horizon. Niemand joelt. Niemand schreeuwt, maar in mij kolkt het van opwinding. Ik schuif achter mijn laptop om een ticket naar huis te boeken. Het is voorbij. Ik hoef me niet meer af te vragen wanneer dit eindigt. In de verte verschijnt een vissersboot. Die komt ons midden op zee ophalen. Want we hebben geen motor die ons de Suriname rivier op kan varen. Maar de vissersboot is niet gemaakt voor open water. Ze zwiept heen en weer op de golven en gooit de helden die ons komen redden bijna van boord. En dan drijven we af op een zandbank. We komen vast te zitten, meldt de kapitein nerveus. Ineens gaat alles snel. Waar de tijd de afgelopen weken traag was als drijfzand, komen we nu in een wervelwind terecht. Iedereen helpt mee. Ik doe mijn uiterste best om niet te verlammen van angst. Ik faal. Ik sta vastgenageld en kijk. De boot stoot tegen ons aan. Lijntjes worden uitgeworpen en knopen worden sneller dan ooit gelegd. Een ronkende motor overstemt de stilte die zo lang aan ons kleefde. Ik zie dat de crew de zeilen neerslaat. Ze zijn niet meer nodig. Over een paar uur kunnen we voet aan wal zetten. Dan klinkt de radio keihard over het water. Idemin, idemin. Geen toegang tot het land. Iedereen kijkt elkaar verbaasd aan. De eigenaar, de kapitein en de stuurman verdwijnen in de navigatieruimte. Als ze terugkomen, staan hun gezichten anders. Dag 42. We liggen voor anker aan de riviermond. Ik kan het land zien, ik kan er naartoe zwemmen, maar we mogen er niet heen. De douane van Suriname mailt ons dagelijks met nieuwe opdrachten. Eerst was het schip niet juist aangemeld, daarna bleken de vaccinaties van de crewleden niet op orde. Vervolgens was er gedoe over de vlag waaronder het schip vaart. Op een gegeven moment krijgt Huip een mail waarin staat dat de documenten binnen 30 minuten op orde moeten zijn, anders zal de politie overgaan tot detentie. Dag 43. Ik heb vochtbultjes op mijn handen en voeten. Niemand wast zich meer sinds we stil liggen. Het rivierwater is te vervuild. Morgen is mijn vlucht, maar het lijkt er niet op dat ik die ga halen. Dag 44. Ineens worden we allemaal op het achterdek geroepen. Er is nieuws. We moeten ons voor 10 uur melden bij het vaccinatiecentrum. Dan kunnen de mensen die nog geen prik tegen gele koorts hebben gehad zich laten inenten. Daarna moeten we door naar de militaire politie om ons te laten inklaren. En dan zijn we vrij. Het schip nog niet, maar wij wel. Ik graai mijn spullen bij elkaar. Er ligt een bootje te wachten. In een paar minuten zijn we aan de overkant. De kapitein stapt als eerste aan wal. Ik volg. Mijn ogen worden vochtig. Ik loop een rechte lijn vooruit, terwijl ik nog niet kan geloven dat de grond onder mijn voeten echt is. Ik heb nog een paar uur om mijn vlucht te halen. Met stinkende kleren en haar dat ik in geen 6 weken tijd heb gewassen, stap ik in het vliegtuig terug naar Nederland. Eenmaal in mijn stoel ervaar ik een extreme rust. Nu weet ik wat het is om iedere dag met dezelfde 12 mensen opgescheept te zitten. Ik weet wat het is om mezelf te verstoppen achter de bladzijde van een klassieker, om maar niet te laten zien dat ik weer aan het huilen ben. Ik weet wat het is om me te verheugen op een verse vrucht, wat frappant is voor iemand die het liefst ontbijt met een zak chips. Ik weet wat het is om slechts 5 liter water per dag per persoon te gebruiken, in tegenstelling tot gemiddeld 134 liter water per dag per persoon in Nederland. Om ervan uit te gaan dat een overtocht 3 weken duurt, maar uiteindelijk pas 6 weken later weer aan wal te gaan. Ik weet dat deze actie te vergeefs is, dat we te vergeefs vechten voor een betere wereld, maar dat het nog erger is als we de ondergang van de planeet gelaten afwachten. Ik ben liever een kolibrie dan een parkiet. Thuis stap ik op de weegschaal. Ik ben 8 kilo afgevallen. Ik val die nacht in slaap en krijg visioenen van een vrouw die nog steeds vastzit op een schip. Ze is er niet van afgekomen. Ze ligt nog steeds in de buik van de boot. Ze wordt opgeschrikt door de golven die tegen de boeg slaan. En ik huil om haar. En om alles dat zich ver op zee afspeelt, dat wij nooit zien.
Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd in mei 2024. Montage en sounddesign zijn gedaan door Tiemen Hageman, in samenwerking met Tinium Audiobook Producties. Eindredactie door Corine van Duin, Julia van Alem en Sanne Kiggen. Dankjewel voor het luisteren.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.